Goedemorgen luisteraars, fijn dat u ook vandaag weer mee luistert. We hebben vandaag dinsdag 28 oktober en dan gaat het vandaag over de 32e legering van de kinderen Israëls in de woestijn, in de plaats Ezion Geber. De vorige keer hebben we gehoord over het verblijf te Abrona, wat moeite, verdriet of sterke roeping en zuchting betekent. We hebben gehoord hoe de Heere zijn kinderen soms beproeft, maar tenslotte met de beproeving ook de uitkomst geeft. In het slot van de overdenking hebben we gelezen: daarom zal de Heere zijn volk, hoezeer het dat ook verdiende, niet verlaten in eeuwigheid. Maar al zouden ze ook in het donker gaan, hij komt eindelijk weer over. Altijd zal het weer klinken, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En vandaag gaat het over de plaats Ezion Geber, een naam die we op andere plaatsen in de Bijbel ook tegenkomen. Ezion Geber lag in de buurt van het huidige Eilat aan de Rode Zee, hemelsbreed zo'n ruim 300 kilometer onder Jeruzalem. Vanwege de ligging aan de Rode Zee was die plaats ook zeer geschikt als havenstad om naar Oost-Afrika en zelfs naar Indië te varen. Een van de plaatsen waar we lezen over Ezion Geber is 2 Kronieken 8, waar we lezen dat de knechten van Salomo samen met de knechten van Hiram of Huram, de koning van Tyrus, met schepen naar Ofir voeren om daar vandaan het beste goud te halen. In Psalm 45 en Jesaja 13 lezen we onder andere van dat beroemde goud. Ofir lag vermoedelijk in het huidige Ethiopië en over land zou dat een reis betekenen van ongeveer 4000 kilometer door moeizaam begaanbaar terrein. Vervoer over de Rode Zee was dan veel sneller en makkelijker. En daar wordt zelfs in onze tijd nog steeds druk gebruik van gemaakt. Ik wil daarom met u lezen 2 Kronieken 8 vers 7 tot 18. En in dat hoofdstuk lezen we hoe Salomo zijn koninkrijk heeft mogen uitbreiden en hoe hij dat verder gaat inrichten en hoe hij ook schepen over zee stuurt om meer goud te halen. 2 Kronieken 8 vers 7 tot 18. Aangaande al het volk dat overgebleven was van de Hettieten en de Amorieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten die niet uit Israël waren, uit hun kinderen die na hen in het land overgebleven waren, welke de kinderen Israëls niet verdaan hadden, die bracht Salomo op uitschot tot op deze dag. Toch uit de kinderen Israëls, die Salomo niet maakte tot slaven in zijn werk, want zij waren krijgslieden en oversten, zijn er hoofdlieden en oversten, zijn er wagenen en zijn er ruiteren. Uit deze dan waren oversten van de bestelden die de koning Salomo had, 250 die over het volk heerschappij hadden. Salomo nu deed de dochter van Farao opkomen uit de stad Davids tot het huis dat hij voor haar gebouwd had, want hij zeide: mijn vrouw zal in het huis van David, de koning van Israël, niet wonen, omdat de plaatsen heilig zijn, tot de welke de ark des Heren gekomen is. Toen offerde Salomo de Heren brandofferen op het altaar des Heren, het welk hij voor het voorhuis gebouwd had. Zelfs naar de eis van elke dag, offerende naar het gebod van Mozes, op de sabbatten en op de nieuwe maanden en op de gezette hoogtijden, 3 malen in het jaar, op het feest van de ongezuurde broden en op het feest van de weken en op het feest van de loofhutten. Hij stelde ook naar de wijze van zijn vader David de verdelingen der priesteren over hun dienst en der levieten over hun wachten om God te prijzen en voor de priesteren te dienen, naar de eis van elke dag. En de portiers en hun verdelingen aan elke poort, want alzo was het gebod van David, de man Gods. En men week niet van des konings gebod aan de priesteren en de levieten aangaande alle zaken en aangaande de schatten. Alzo werd al het werk van Salomo bereid tot de dag van de grondlegging van het huis des Heren en tot het volbrengen van hetzelfde, dat het huis des Heren volmaakt werd. Toen toog Salomo naar Ezion-Geber en naar Eloot aan de oever van de zee in het land Edom. En Huram zond hem door de hand van zijn knechten schepen, mitsgadersknechten, kenners van de zee. En zij gingen met Salomo's knechten naar Ophir. En zij haalden vandaar 450 talenten gouds, dewelke ze brachten tot de koning Salomo. Tot zover de schriftlezing. Dan zullen we nu proberen nog een zegen te vragen. Heere, u hebt het gegeven dat we ook deze morgen weer een ogenblik ons mogen afzonderen om te luisteren naar de uitleg van een gedeelte van uw woord. En dan kunnen we om ons heen in de natuur zien de vergankelijkheid van alle dingen. Als alle bladeren weer afvallen, als de zomer voorbij is, de herfst gekomen is, Heere, maar dan is het ook iets wat naar uw woord is, dat zaaiing en oogst, zomer en winter, regen en droogte elkaar zullen afwisselen, zolang deze aarde nog bestaat. Heere, dan leven we in een wereld vol onrust, ook in ons eigen land, in deze tijd van verkiezingen, als allerlei partijleiders beloften doen en de gunst van mensen proberen voor zich te winnen. Heere, zou u willen geven dat te midden van al dit aardse streven, dat er toch ook mensen mogen zijn die willen leven zoals u dat in uw woord van ons vraagt en die ook het politieke bestel daarop willen inrichten. Wilt u gedenken aan de partij die ons lief is en zou u willen geven dat er ook een getrouwe opkomst mag zijn deze week, dat we onze verantwoordelijkheid ook zouden mogen weten om onze stem uit te brengen. Heren, maar dan is er in de hele wereld zoveel onrust. Aan de grenzen van Europa, waar Rusland en Oekraïne nog steeds in oorlog zijn. In Israël, waar het wel vrede lijkt, maar waar toch ook het geweld nog steeds doorgaat en de dreiging nog steeds blijft. Heere, zou u zelf uw vrede nog willen schenken en zou u nog velen tot kennis van u, de Heere Jezus, willen brengen uit Joden en Arabieren. Heere, dan zijn er ook zorgen en noden in onze gemeente en ze worden u ook elke zondag in het gemeenschappelijke gebed opgedragen. Zou u willen gedenken aan alle ziekte, alle zorg, alle rouw, alle eenzaamheid. Heere, mogen we het ook alles in uw handen geven en zou u zelf ook willen zorgen op al die plaatsen waar dat nodig is. Wilt u ons ook gedenken als we nu met elkaar nog een gedeelte van uw woord willen overdenken, samenspraak van Bart en Kees. Heere, zou u ook daar uw zegen nog over willen schenken? Mag het voor ons ook tot persoonlijk onderwijs zijn? Wilt u het zegenen om Jezus wil? Amen. We komen nu bij nummer 33 vers 35 en daar lezen we: en zij verrijsden van Abrona en legerden zich in Ezion-Geber. En dan zegt Bart: volgens nummer 33 vers 35 was de 32e legering van de kinderen Israëls de Ezion-Geber. Ezeon Geber, zegt Kees. Heb ik daar niet eens meer van gehoord of gelezen? Ja, zegt Bart, dat kan wel, dat je er meer van gelezen hebt. Het was de haven waar de schepen van Salomo aanlegden die het goud van Ofir haalden. Oh, zegt Kees, dan was het dus zeker een zeehaven. Jawel, zegt Bart, het was een zeehaven aan de Schelfzee of de Rode Zee. Wat zeg je nu toch, Bart, zegt Kees, aan de Rode Zee? En vinden we daar Israël weer, helemaal aan de Schelfzee? Ja, Kees, zegt Bart, ze zijn weer helemaal aan de Schelfzee beland. En dan nog wel op een plaats die nog verder van Kanaan af ligt dan Rameses, waar ze begonnen. En hoe lang zullen ze nu al op weg zijn naar Kanaan, vraagt Kees. Nou, zegt Bart, dat is al meer dan 38 jaar geleden dat ze aan de boorden van dezezelfde zee zo heerlijk hebben gezongen. Ja, gejubeld en gejuicht vanwege hun roemruchte verlossing uit Egypteland. 38 jaar, Bart, zegt Kees, en nu nog even ver verwijderd van Kanaan als 38 jaar geleden. Ja, Kees, juist als die arme kranke man te Bethesda, weet je wel? Die had ook al 38 jaar daar gelegen en zijn genezing was nog geen syllabe gevorderd. Nou, zegt Kees, dat is toch om moedeloos te worden? Nee, zegt Bart, dat is juist zeer vertroostend voor die arme kruipers onder Gods volk. Voor die zielen die veel gereisd, veel getopt en veel gepraat hebben en nu nog even ver op de weg zijn. Nog even zondig, nog even zwak, even dom, even dwaas enzovoort. Ja, zoals ik al zei, ze zijn nu nog verder van huis dan ooit tevoren. Maar, zegt Kees, zou dan al dat voorgaande te vergeefs zijn geweest? Zouden ze al die jaren te vergeefs geleefd hebben en niets geleerd hebben? Wel nee, jongen, zegt Bart. Ze hebben in die 38 jaren een rijke ervaring opgedaan. Wat was er in die tijd van hun omzwerven al gestorven en geboren? Je zou het leger niet meer herkend hebben. En zo is het ook geestelijk. Wat is er een groot verschil, ook bij onze pelgrim, al kan hij zich nog niet beroemen in Kanaan te zijn. Toen was hij te vergelijken bij een vurige knaap die zijn heerlijkheid vond in zijn kracht, die voor niets stond en door niets was tegen te houden. O, wat een ijver voor de goede zaak, al was het dikwijls niet met verstand. Wat kon hij toen zingen, van door sterke benden dringen en over hoge muren springen? En nu is hij te vergelijken bij een afgeleefd mens die op krukken gaat. Hij, die vurige knaap van vroeger, die strijdlustige krijger, hij zingt nu schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed nog kracht, kunnen ooit in strijden, enig vorst bevrijden, zonder heren macht. En dat heeft hij niet eens horen zeggen, maar dat zijn de lessen die hij geleerd heeft door smartelijke ervaring. Vroeger, o, wat was hij rijk. Wat had hij veel om uit te pakken bij Gods volk op het gezelschap, versjes, beloften, toezeggingen enzovoort. En nu, ach Kees, er zijn lieve kinderen des Heren die zijn zo rijk geweest en nu zo arm, zo bedelarm in zichzelf. Hun vroegere vermogen is opgeteerd en iets nieuws komt er niet bij. Ze zullen nog met de verloren zoon bij die burger uit de gelijkenis in Lucas 15 terechtkomen. Ach, er zijn er die hebben niets overgehouden dan een lege hand en een behoeftige ziel. Ja, mochten ze dat nog maar overhouden, maar er zijn er die zijn zelfs arm aan behoeften. En daarbij een grote schuld en een strenge schuldheer. Kees, het loopt nog uit op faillissement. Nou, ik moet zeggen, Kees, zeg, ik moet zeggen, Bart, zegt Kees, dat je daar juist mijn toestand noemt. het heeft me al wat zuchten gekost, de vrees voor wat je daar opnoemt. Nu sprak ik er pas geleden eens met iemand over en die zei dat het goed was dat ik ervoor vreesde, want dan gebeurde het juist niet, zei hij. En, vraagt Bart. Nou, zegt Kees, ik was er niet erg getroost mee. Want Job vreesde toch ook een vrees die hem wel overkomen is. Zo is het juist, Kees. En ik hoop dat jouw vrees je ook maar mag overkomen. Dat je maar gauw geestelijk bankroet mag gaan. Nou, zegt Kees, dat vind ik niet hartelijk van je. Dat zal je later niet meer zeggen, zegt Bart, als het eens gebeurd mag zijn. Maar verder, onze pelgrim was vroeger in eigen schatting, en de mensen zeiden het ook, een lief, bekeerd mens. En nu, na zoveel jaren, nog onbekeerd. Eerst was hij bijna een hemelburger, en nu zo dicht bij de hel, en het zal een eeuwig wonder zijn als hij daar buiten blijft. Ik kan niet begrijpen, zegt Kees, dat je daar zo gemakkelijk en met zo'n blij gezicht over praten kunt. Vind je dat niet vreselijk? Nee, Kees, zegt Bart. Ik vind het helemaal niet vreselijk. Integendeel, ik heb er schik in, jongen. Ik wou dat er maar wat meer van zulke ongelukkigen waren. Je zou er een uur voor lopen om nog eens een mens te ontmoeten die onbekeerd en rijp voor de hel wordt. Een helwaardig mens in eigen schatting. Wel, jongen, die vind je om het andere huis niet. De kerken zitten vol met een ander soort van mensen, Kees. Maar wat zie jij dan voor heil in zo'n toestand dat men in plaats van in 38 jaren van een stekje tot een eikenboom der gerechtigheid te zijn gegroeid een helwaardig schepsel wordt? Wat ik daar voor heil in zie, zegt Bart, dat kan ik je zomaar in geen paar woorden zeggen, maar ik wil toch proberen er iets van te vertellen. Vroeger, toen was het praten over genade. De mond van onze pelgrim liep ervan over. Maar ondertussen zocht hij gerechtvaardigd te worden uit zijn werken. Als hij eens hartelijk gebeden had, als hij eens tranen had mogen schreien, als hij de zonde nog onder de knie had kunnen houden, als hij wat goeds had mogen doen, o, wat kon hij dan geloven dat de Heere in gunst aan hem gedacht. Maar als het eens andersom was, dat hij geen verbroken gemoed had, dan was het mis, dan ging hij verloren, enzovoort. Is dat niet een bewijs dat zijn praten over genade niet echt was? En nu? Nu krijgt hij behoefte aan genade, wezenlijke behoefte. Is dat al geen voordeel? Ja, zegt Kees, dat durf ik niet te ontkennen. Vroeger, zegt Bart, was het praten over de Heere Jezus. Zeker, als hij bad, dan kwam er altijd achteraan of de Heere hem om Jezus wilde verhoren. Maar dat was niet echt. De Heere Jezus zou van hem hetzelfde zeggen wat hij eenmaal tegen zijn discipelen zei. Gij hebt tot nog toe niet in mijn naam gebeden. Hij kon het best buiten Jezus stellen, maar nu gaat het op zijn bankroet aan. Nu gaat hij omzien naar hulp buiten zichzelf. Als hij nu van Jezus hoort preken of praten, dan luistert hij heel anders dan vroeger. Daar moet je altijd maar acht op geven. Of men Jezus nodig krijgt. Niet of men hem noemt, maar of hun toekomst van Jezus begint af te hangen. Van zo'n geestelijke bankroetier begint de verwachting schitterend te worden, juist als van Israël. Nooit waren ze zo ver van Kanaan geweest, maar ook nooit waren ze er zo dichtbij. Nog 10 legerplaatsen. Recht op Kanaan aan, en dan zijn ze er. Zo is het ook geestelijk. Hoe korter onze pelgrim zich bij de dood en de hel voelt, des te dichter is hij bij het leven en de zaligheid. O, zegt Kees, nog 10 legerplaatsen, recht op Kanaan, zegt ge, dat is nog eens moedgevend. Nog 10 stations, en dan is het grote eindstation er. Wel, Bart, daar grijp ik moed, gelijk Paulus, toen hij de 3 tabernen zag. Dus het is zo goed als geleden. Ja, zegt Bart, maar dat maak jij er nu weer uit op. Hier in Ezeon Geber begint de aftakeling van de pelgrim, als ik het zo eens noemen mag. Hun bezwaren zullen zich juist gaan vermenigvuldigen. Dat begint al bij de volgende legering, dat zul je horen. Edom en Moab beginnen het zwaard al aan te gorden. Zware verliezen zullen ze nog lijden. Hun Mirjam, hun hoge priester Aaron, hun leidsman Mozes, dat alles gaat er nu aan, Kees. En dan de Jordaanstroom, die verspert hun ook nog de weg. Zo was het bij het volk van Israël en zo is het ook bij de geestelijke pelgrim. Hoe dichter bij de vrijmaking, hoe meer hij afgetakeld wordt, opdat het straks zal worden zaligheid om niet uit loutere genade, enkel om Christus wil. Maar, zegt Kees, nu zou je me weer bang maken. Als er dat alles nog aan moet, dan ben ik bang dat ik er zelf ook aan moet. Wel, zegt Bart, je bent toch ook nog een rietje dat van de wind heen en weder bewogen wordt. Zo ben je er bovenop en zo zit je weer in de put. Ja, Bart, zegt Kees, maar ik ben bang dat ik nog eens een afvallige word. Als ik het zo eng hoor voorstellen, dan zeg ik wel eens, Kees, nu zal het erop aankomen. Nu zal het openbaar komen of het waarheid is in je binnenste of dat het al bedrog is. En, zegt Bart, wat geeft Kees dan tot antwoord? Dan zegt Kees toch zeker dat het misloopt, hè? Nou, zegt Kees, dat is vreselijk genoeg. Jij kunt er maar zo gemakkelijk over praten. Jij bent erdoor, weet je, en ik? En jij komt erdoor, zegt Bart. Nou, zegt Kees, je schijnt nogal vertrouwen in mij te hebben. In jou, zegt Bart, voor geen penning. Nee, jongen, als het van Kees afhing, dan liep het voor eeuwig mis. Maar ik zie op een ander. Op wie dan? Vraagt Kees. Weet je wat Ezeon Geber betekent? Zegt Bart. Nog niet, zegt Kees. Dat hebt ge nog niet gezegd. Wel, zegt Bart, dat betekent in onze taal raadsman. Sterke hulp. En daar zie ik op, Kees. Dat was het juist wat Israël nodig kreeg. En wat onze geestelijke pelgrim niet zal kunnen missen. Een raadsman voor een dwaas op een vreemd en moeilijk pad. En een sterke hulp tegen hun lichamelijke en geestelijke vijanden. Wat zeg je ervan, Kees? Als er nu eens zo iemand was en hij nam jou voor zijn rekening, zou je dan niet gerust zijn? Zou je dan niet lachen tegen alle gevaren en bezwaren? Nou, zegt Kees, dat zal waar zijn. En zulke een is er, zegt Bart, en ik hoef je zeker niet te zeggen wie het is, hè? Het is die held bij wie de Heere hulp besteld heeft. Dat is onze Heere Jezus. Hij wordt in Jesaja 9 juist zo genoemd als hier, namelijk raad en sterke God. Hij belooft aan al zijn pelgrims dat hij hen trouw vergezellen zal met zijn raad. En als het aan de kracht komt, hij is sterk. Dat heeft hij alle eeuwen door getoond. Hij heeft het getoond aan zijn volk. Hij heeft het ook getoond aan Israël. Immers, hij heeft hen, ondanks alle bezwaren, ingebracht in dat zo lustig en vet land. Het land vloeiende van melk en honing. Dat land dat hij gezworen had hun te zullen geven. En hij zal het blijven betonen aan al degenen die het Egypte der zonde door zijn genade mochten verlaten. Ja, hij zal het ook betonen aan jou, Kees, want hij is de getrouwe en de waarachtige. Ik wou dat ik dat eens geloven kon, Bart, wat zou ik dan gelukkig zijn? Nou, zegt Bart, als je het geloven kon, dan was je er. Als kleinen in de genade geloven konden dat de Heere met hen begonnen is, dat zijn werk waarheid is, dan waren ze er. Dan zouden ze wel geloven dat ze ook verder zouden komen. En je had kans om onder die verzekerden op de berg van Samaria te gaan behoren, waarover de Heere hun wee uitspreekt. Daarom is het nu dat de Heilige Geest je dat geloof niet geeft, Daarom is er bij de bekommerden altijd dat twijfelen of het begin wel goed is. Ik las eens dat de Heilige Geest die twijfel van Gods bekommerde volk gebruikt om hen verder te krijgen. Hier kun je op rekenen dat de waarheid van de eerste weldaad wordt geconstateerd in de tweede weldaad. Ik ken iemand die door de Heere krachtdadig uit de duisternis was getrokken tot Gods wonderbaar licht. Maar ook bij hem was twijfel en vrees dat het niet het werk des Heeren was. Ja, als hij eens gevoelig mocht verkeren, als het eens licht was, dan was er hoop. Maar als dat gevoel weer wegging, dan werd het weer duister. Dan was het weer mis. En zo ging het weer heen en weer tussen hoop en vrees. 13 jaar. En toen kwam de Heer hem over te brengen in de staat der verzekering. Met deze woorden uit Jesaja 43 vers 1. Maar nu, alzo zegt de Heere uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. En toen riep hij uit, Heere, dan hebt u dat 13 jaar geleden gedaan. Zie je, Kees, toen de Heere een vernieuwde weldaad schonk, werd al het eerste waar. Of liever, alles wat die man in die 13 jaren had ondervonden, werd in zijn gemoed voor waarheid verklaard. Nu, ik hoop dat het bij jou ook zo mag gaan, en zo zal het zeker gaan bij al Gods bekommerde volk. Want, geloven of niet, de Heere heeft zich verbonden om er al die kleinen te brengen, al moest hij ze er naartoe dragen op arendsvleugelen. En daarom zeg ik, Kees, laat Edom en Moab het zwaard aangespen, laat sterven wat niet kan blijven leven. Wanneer de God des heils ons tot hulpe wil wezen, dan hebben wij gebrek, nog gevaar te vrezen. Tot zover. Dan zullen we nog proberen om met gebed te eindigen. Heren, zo mochten we met elkaar een gedeelte van uw woord overdenken. En dan weet u hoe het in onze harten is. Daar kunnen ook zoveel vragen en zoveel raadsels zijn. Heere, zou u dan die raadsman, die sterke hulp willen zijn, ook bij alles waar wij geen antwoord op weten of waar het zo duister kan zijn, zou u in ieder van ons willen gedenken, Heere, dan weet u alle omstandigheden. Misschien is er ziekte, misschien is er rouw, misschien is er eenzaamheid. Heere, wilt u voor in ieder van ons zorgen in alle omstandigheden van dit leven. Wilt u ook dankbaarheid geven voor al het goede wat u ons elke dag nog schenkt, dat we ook nog in vrijheid uw woord mogen lezen, in vrijheid mogen samenkomen in uw huis. Heere, zou u ook daar uw zegen nog over willen gebieden? Wilt u uw knecht, onze dominee, alles geven wat nodig is, persoonlijk en ambtelijk? Mag het onderwijs wat u ons elke week van uw hand mag geven ook nog tot zegen zijn? Gedenkt u ook de Broeders Kerkraad bij alle ambtelijke arbeid, nu ook de huisbezoeken en de catechisaties weer elke week gegeven worden en gehouden worden? Heren, zou u ook daar uw zegen over willen gebieden? En nogmaals willen we u vragen, Heren, wilt u aan ons land en onze regering gedenken? Dan hebben we het ook zondag gehoord dat de stemmen reeds geteld zijn. Heren, u weet de uitkomst en dan hebben we als land, als volk, maar ook als kerk niets verdiend. Maar zou u willen geven dat er toch ook nog mannen gekozen mogen worden die pal willen staan voor de waarheid van uw woord en er ook van getuigen mogen in onze Tweede Kamer? Wilt u ook hen alles geven wat nodig is? Moed en kracht en wijsheid, Ook als er zoveel aanvallen op hen gedaan worden en als uw woord steeds meer onder druk komt te staan, Heere, wilt u zelf nog betonen dat u alle dingen regeert en bestuurt. Wilt u ons alle gedenken, geeft u ons een hart wat u lief heeft en wat u dient. Vergeeft u al het zondige, om Jezus wil. Amen. Dan wens ik u verder nog een goede week en u kunt nog een poosje luisteren naar wat orgelmuziek.